regenachtig. Het is een graad of 12. De komende dagen blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het nieuws.
Goedemiddag. Straks de column van Jyotika Hermsen, een bespreking van het fotoboek Hua Shan, Mystiek China door Nico Tiedeman en een gesprek met antropologe Helena Noordberg-Hodge naar aanleiding van de lezingen die ze afgelopen weekend gaf tijdens het derde Himalaya Filmfestival in Amstelveen. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Palo Alto. De Dalai Lama is op dit moment in de Verenigde Staten, waar hij deelneemt aan een congres aan de beroemde Stanford Universiteit. Hoe verlichten we pijn en lijden? Wat is de geest? En vooral, hoe komen we af van de zucht naar chocola? Dat zijn enkele van de vragen waarover de Dalai Lama zich zal buigen, samen met een panel bestaande uit neurowetenschappers en theologen. Kathmandu. Een boeddhistische delegatie uit Rusland is zondag aangekomen in Nepal voor een bezoek van een week. De delegatie, die onder leiding staat van Eldinev Ayush, ambassadeur godsdienstige zaken van de Russische Federatie, is in Nepal op uitnodiging van de Nepalees-Russische Culturele Vereniging en de Shakya Foundation. Het gezelschap, dat verder bestaat uit monniken, journalisten en juristen, zal een bezoek brengen aan religieuze plaatsen in de vallei van Kathmandu en zal verder besprekingen voeren met lokale overheden over de bouw van een stupa in Lumbini, de geboorteplaats van de Boeddha. New Delhi. Waar was Jezus tussen zijn 12e en 30e levensjaar? De officiële Bijbel zwijgt erover, maar uit apocryfe geschriften zoals die in de jaren 40 werden gevonden bij de Egyptische plaats Nag Hammadi, zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij in die jaren in India verbleef. Die visie wordt overigens gedeeld door hindoeïstische, islamitische en boeddhistische geschriften. De Indiase cineast Subhrajit Mitra heeft nu een film gemaakt met als titel The Unknown Stories of the Messiah. De film probeert duidelijkheid te verschaffen over het waarheidsgehalte van verhalen als zou Jezus na zijn wederopstanding contact hebben gehad met koning Shalivahan van Kashmir. Dat gebeurt door dialogen tussen een archeoloog en een romanschrijver, gespeeld door twee bekende Indiase acteurs. Volgens de filmmaker is het hoog tijd dat er serieus onderzoek zal worden gedaan naar de alternatieve theorieën over de Indiase connecties van Christus. Want ongeveer 2,3% van de Indiase bevolking is christen en bijna 2/3 van hen katholiek. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Het afgelopen weekend werd in Amstelveen het derde Himalaya Filmfestival gehouden, met 70 films over landen, culturen en religies in de Himalaya-regio. Als spreekster was dit jaar Helena Noordberg-Hodge te gast met haar film Ancient Futures. Noordberg-Hodge is taalkundige, sociologe, schrijfster en filmmaakster en bovendien hoofd van het ISEC, de International Society for Ecology and Culture. Ze kreeg verschillende onderscheidingen voor haar werk. Als een van de eerste reisde zij in 1975 samen met een filmploeg naar Ladakh, dat toen net voor toeristen was opengesteld. Ze trof er een cultuur aan die nog niet door invloeden van buitenaf was aangetast. Noordberg-Hodge raakte geleidelijk zo betrokken bij Ladakh dat ze er in de daaropvolgende 30 jaar steeds weer terugkeerde. Zo kon ze getuige zijn van alle processen van verandering die plaatsvonden onder invloed van de westerse consumptiemaatschappij. En zag ze ook de desastreuze gevolgen van die invloed. Jeanette Werkhoven sprak met haar op het festival en vroeg haar wat haar zo aantrok in de Ladakhse cultuur.
I just fell totally in love with the people almost immediately. This openness and joy of the Tibetans and just this amazing joie de vivre. And this, vital and full of life.
Ik werd meteen helemaal verliefd op de mensen in Ladakh. Ze zijn zo open, levendig en ze stralen zo'n levensvreugde en plezier uit. En tegelijk zijn ze ook zo vredig. Ik besloot direct om er te blijven en een proefschrift te schrijven over de taal van Ladakh.
So I had an excuse to stay, you know. I was going to do a PhD on Ladakhi. It is very similar to classical Tibetan, to written Tibetan. So it is Tibetan, but it's the modern day version of spoken Tibetan is different from spoken Ladakhi.
And is their culture also similar to Tibetan?
Very similar. The Dalai Lama is the spiritual head.
De cultuur van Ladakh is vrijwel identiek aan die van Tibet. En ze onderhouden nauwe contacten met het buurland. De Dalai Lama wordt gezien als hun geestelijk leider. De monniken en lama's in Ladakh hebben vaak in Tibet gestudeerd. De artsen en de geneeskunst zijn dezelfde als in Tibet. En de Ladakhi spreken vrijwel dezelfde taal, gebruiken dezelfde boeken, die soms ouder zijn dan 1000 jaar.
Of course, there had been some influences, but very, very little. I mean, from the West. I mean, essentially.
Er waren toen nog maar heel weinig invloeden van buitenaf geweest. De meeste inwoners hadden nog nooit een westerling gezien. En de cultuur was dus nog helemaal niet aangetast. Natuurlijk vinden er in elke cultuur voortdurend veranderingen plaats. Dat hoort erbij, door contacten met handelaren bijvoorbeeld. Maar dat soort invloeden waren in Ladakh altijd op een natuurlijke manier in de eigen cultuur opgenomen geweest. Maar de Ladakhi waren nog nooit eerder geconfronteerd geweest met zo'n enorme overvloed aan invloeden als die welke vanuit de westerse wereld kwamen.
With Western-style development. And so there was still this incredible, you know, sort of 2000-year history of the most beautiful architecture that sort of grew out of the ground, you know.
Toen ik er voor het eerst kwam, zag je er nog de 2000 jaar oude geschiedenis terug in de prachtige architectuur. Met lemen huizen die uit de grond leken op te rijzen en die er al 500 jaar of langer stonden. De vrouwen droegen ongelooflijk mooie juwelen met turquoise, goud en zilver. En er was een zeer hoog niveau van gezondheid en welstand. Met hoog niveau wil ik zeggen, vergeleken bij andere culturen van de zogenaamde onderontwikkelde wereld. Natuurlijk kenden ze niet onze moderne gemakken, maar hun welstandsniveau stak ver uit boven dat van de meeste derde wereldlanden.
They didn't have any of our modern comforts. But I think the important thing about Ladakh is that the standard of living was vastly superior to what we now see in much of the so-called third world.
In haar boek en gelijknamige film Ancient Futures of Het Verleden als Toekomst laat Helena Norberg Hodge de relatie zien tussen het proces van mondialisering en de achteruitgang van een plaatselijke cultuur. Ze zegt:
I think that I had an amazing opportunity to actually see in a sort of, if you like, whole systems or whole culture.
Ik heb de kans gehad om met het invoeren van de wereldeconomie westerse stijl binnen het nog volledig op zichzelf staande systeem in Ladakh een totale transformatie te observeren. Jaar na jaar zag ik dat proces voortgaan. De film is misschien iets simplistischer dan mijn boek, maar ik doe in beide verslag van de manier waarop de veranderingen hebben plaatsgevonden in een cultuur die volkomen was afgesloten van de buitenwereld en die ontsnapt was aan de invloeden van kolonisatie. Midden jaren 70 ging het land open en in die tijd begon ik ook met mijn onderzoek, dat bijna een soort wetenschappelijk experiment was.
I mean, it's almost like a scientific experiment, you know, having a whole culture sealed off from the influence of colonialism and development, suddenly thrown open in the mid 1970s.
Die hele cultuur werd op zijn kop gezet, in naam van de zogenaamde ontwikkeling. Omdat ik direct de taal heb leren spreken, kon ik naast de economische ook de psychologische veranderingen observeren. Als je het geheel aan veranderingen bekijkt, dan zie je dat die absoluut niet vol te houden zijn. En dat ze bovendien zeer vervuilend zijn voor de leefomgeving van de Ladakhi. Er zijn bijvoorbeeld DDT en andere bij ons verboden verdelgingsmiddelen binnengebracht. Maar ook asbest. Sommige mensen bakten er zelfs hun brood op. Verder is men in Ladakh afhankelijk gemaakt van fossiele brandstoffen. Terwijl het met zoveel zonneuren juist veel beter af zou zijn met zonne-energie.
Because it's so high and they have about more than 320 days of sun a year. It's a perfect place for solar energy. Anyway, I saw the pollution. I saw that literally in about 10 years, modern economic development created poverty, created unemployment.
Ik zag dus in 10 jaar tijd de milieuvervuiling toeslaan En ik zag ook de gevolgen van de moderne economische ontwikkelingen, namelijk armoede en werkeloosheid. Die waren in 2000 jaar in Ladakh nog nooit eerder voorgekomen. Met het ontstaan van armoede en werkeloosheid werden sommige mensen heel erg rijk en anderen heel erg arm. En de meerderheid van de mensen raakte gevangen in een leefstijl die veel stress veroorzaakte. Ze begonnen te lijden onder zaken als inflatie. En er ontstond een druk om met elkaar te concurreren. Iets wat daarvoor ook nog nooit gebeurd was.
Groups of people that had lived side by side for 500 years.
Groepen die al 500 jaar vredig naast elkaar hadden geleefd, boeddhisten en moslims, kregen plotseling onderling oneenigheid. Binnen 10 jaar waren er spanningen en binnen 15 jaar vielen er doden. Hoewel er heus wel positieve aspecten te zien zijn, geloof ik over het geheel genomen toch dat dit soort ontwikkelingen zeer negatief is. Als er zoveel vergiftigd wordt en mensen elkaar gaan vermoorden, is het beter om er niet mee door te gaan.
When it leads to such poison and pollution and people killing each other, then I think we have to say enough is enough. Let's not continue in that direction.
Hoe bestaat het dat het westerse economische systeem juist armoede creëert? Vroeg ik Helena Norberg-Hodge.
Basically, what happens is that the funding from the outside funds, number one, an infrastructure that develops everything in larger and larger.
Wat er gebeurt is dat subsidies van buitenaf worden ingezet om een infrastructuur te steunen die steeds grotere stedelijke centra doet ontstaan. Zo worden mensen structureel uit hun dorpen en kleinere stadjes in de regio weggehaald naar een gebied toe waar die subsidies zijn geïnvesteerd om verlichting aan te brengen, hoge gebouwen neer te zetten en waar de banen ook zijn gecreëerd. Dus de meeste banen zijn alleen nog te vinden in die grote steden.
So fundamental to this type of development is mass urbanization.
Kenmerkend voor dit soort ontwikkelingen is dus massale urbanisatie. Het is een structurele manier om de bestaande landbouwmethodes die eeuwenlang hun dienst bewezen hadden in bepaalde gebieden met bepaalde klimaten te vernietigen. Wat wij in het Westen ontwikkeling noemen, vernietigt boeren over de hele wereld. Ik probeer al 30 jaar te zeggen dat we, ook in het Westen, onze kleine boeren moeten zien als bedreigde groepen, als een uitstervend soort. Terwijl ze in mijn ogen gezien moeten worden als levenslijn terug naar een gezondere economie. We hoeven natuurlijk niet allemaal boer te worden. Maar er moet een balans zijn tussen landbouw, visserij en alles wat met onze natuurlijke bronnen te maken heeft. En dat moet de basis zijn van onze economie. Uiteindelijk komt alles wat we nodig hebben voort uit de aarde, uit onze natuurlijke bronnen. Als we dat uit het oog verliezen en alleen maar in termen denken van geld en grootschalige industrie, dan worden we blind en verliezen we het overzicht.
So in Ladakh I saw that this creation of poverty was very closely connected to the pressures that both pulled people into the city, but that also because as part
in Ladakh zag ik dus duidelijk dat het ontstaan van armoede nauw verbonden was met de druk op mensen om naar de grote stad te gaan. Maar ook met het feit dat de regering de aanleg van wegen en het transport subsidieerde. Opeens kwamen er over de Himalaya's vrachtwagens vol boter, melk, geitenvlees en graan naar Ladakh toe, van heel ver weg. Allemaal producten die ze in voldoende mate hadden. Maar die aangevoerde producten waren, door de subsidies, goedkoper dan de lokale producten. En daar konden de Ladakhi niet tegenop concurreren.
Voor less money than local farmers could sell it for. So the whole thing was based on a type of subsidy for goods that came from far away. And these subsidized products from far away destroyed the local market for local producers.
De gesubsidieerde producten van ver weg vernietigden dus de plaatselijke handel en maakten de plaatselijke landbouwers overbodig. Daarmee verdwenen de meeste banen in de landbouw en begonnen mensen naar de grote stad te gaan, waar ze probeerden een moderne baan te krijgen, op kantoor of in de industrie. Maar natuurlijk waren er niet genoeg van die banen beschikbaar. Ontstond er concurrentie en werden de mensen dus werkeloos.
For a few jobs.
Yeah.
So you suddenly created this intense competition and unemployment. The way we can describe it is just that it's a centralization, a concentration of economic power and activity. And
centralisatie, concentratie van economische macht en verstedelijking zijn hier allemaal debet aan. We zijn nu op een punt in de geschiedenis gekomen, mondiaal gezien, dat nog maar ongeveer de helft van de mensen in de landbouw werkt. Dat aantal neemt steeds verder af. En we moeten zorgen dat het niet verder gaat, want als dat aantal verder afneemt, dan zijn de gevolgen niet te overzien en is er geen weg terug.
Yeah, it's what happens in the big cities in India, for instance, also. Yeah. Yes. Mexico City.
Unbelievable. People. These cities, whether it's Mexico City, whether it's Jakarta, whether it's Bangkok, whether it's Beijing now, are monstrous mega cities.
Grote steden zoals Bangkok, Mexico City, Jakarta, die je steeds maar groter ziet worden, zijn monsterachtige megasteden. En ze worden allemaal gecreëerd door westers kapitaal en de verlangens van onze westerse consumptiemaatschappij. Doordat we onze eigen landbouwers en ambachtslieden om zeep helpen. Waarom maken we niet onze eigen schoenen? En waarom maken Chinezen en Indiërs geen schoenen voor zichzelf in plaats van voor ons? Waardoor ze eigenlijk onze moderne slaven zijn.
There's a madness going on, and it is very much to do with the fact that very large mobile corporations are getting bigger and bigger from this. Now,
grote bedrijven worden steeds maar groter. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er allemaal slechte mensen werken in die bedrijven en dat daarbuiten allemaal goede mensen te vinden zijn. Het heeft meer met structuren te maken, die zo groot zijn geworden dat we de verbanden niet meer zien. Daarom zie ik vandaag de dag onwetendheid eigenlijk als het grootste probleem.
We don't see the connections. So for me the main problem today is ignorance, whether people in the corporation or outside.
Als je kijkt naar het principe van karma, de wetten van oorzaak en gevolg, dan zie je in de film van Helena Norberg-Hodge heel duidelijk dat in de oude beschavingen, zoals die in Ladakh vroeger, nog heel duidelijke relaties tussen oorzaak en gevolg te zien waren. Maar in de huidige westerse stijlmaatschappij worden die vrijwel onzichtbaar.
This is why I'm such an advocate of decentralization or localization.
Daarom ben ik ook een voorstander van decentralisatie. De structuren worden zo groot dat we de verbanden niet meer zien. We hebben geen overzicht meer, worden steeds blinder, verwarder en zijn ook steeds makkelijker te manipuleren.
We become more and more confused, we become more and more easily manipulated. When we bring the foundations of the economy back home.
Als we de basis van de economie dichter bij huis brengen, zodat ons voedsel, onze kleding, onze huizen, onze basisbehoeften dus, dichter bij huis gemaakt worden, dan worden de structuren weer zichtbaar. Dan worden we vanzelf meer verantwoordelijk voor alles. En moeten we misschien in onze eigen rommel leven, waardoor we meer ecologisch en ethisch besef krijgen. Dus de schaal van de dingen is belangrijk. Als we de dingen dichter naar ons toe halen, dan kunnen de uitbuiters niet meer uitbuiten, omdat de directe gevolgen dan voor iedereen zichtbaar worden.
There is a way in which when you bring things together, that the exploiters can't be as exploitative as they can be when they don't even see the people they're having an impact on. So I think scale is of absolutely fundamental importance. And for me, the teachings of Buddhism, the teachings of wisdom and compassion.
En voor mij zijn ook de lessen uit het boeddhisme, die van wijsheid en compassie, heel belangrijk. Ze geven ons de principes die een leidraad kunnen zijn. Als we het boeddhisme willen beoefenen, dan moeten we echt op kleinere schaal economie gaan bedrijven. Dan kunnen we de complexe onderlinge verbanden weer gaan zien. Dan kunnen we weer oog krijgen voor de onlosmakelijke invloed die we hebben op de natuur en op elkaar. En dan kunnen we zowel wijzer worden als met meer compassie leven. Wijsheid en compassie gaan wat mij betreft hand in hand met economie op menselijke schaal.
We become both wiser and more compassionate. And so for me, wisdom and compassion go hand in hand with human scale economics. So I would say that Buddhist economics are economics that encourage a human scale. One of the best ways to really start thinking about this is to ask yourself, you know, if a potato from 10,000 miles away costs less than a potato from 1 mile away.
Misschien is het goed om je eens het volgende af te vragen. Als een aardappel die van 10.000 kilometer ver komt goedkoper is dan een aardappel van een kilometer bij je vandaan, dan moet er wel iets heel erg mis zijn met de economie. We moeten daar in het Westen helder naar gaan kijken. Vaak geloven we dat goedkopere producten te danken zijn aan massaproductie, of aan grotere efficiëntie, of misschien aan goedkopere arbeid in de derde wereldlanden. Dat is allemaal niet het geval. De producten zijn goedkoop, omdat het transport is gesubsidieerd. Je ziet zelfs dat tussen westerse industrielanden onderling er een absurde uitwisseling van producten plaatsvindt. Canada exporteert tomaten naar Californië. Californië exporteert noten naar Italië. En consumenten hebben nooit om dit soort transporten gevraagd. Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in een goedkope aanbieding, maar we hebben nooit gevraagd om ons belastinggeld te gebruiken voor het subsidiëren van transporten. En ook in de pers wordt aan dit aspect geen aandacht besteed als er gesproken wordt over milieuvervuiling. In haar film laat Helena Norberg-Hodge niet alleen de economische gevolgen van de westerse invloeden zien, maar ze geeft ook aan dat mensen in Ladakh terechtkomen in een negatieve spiraal. Ze krijgen een negatief zelfbeeld en een lage dunk van zichzelf.
I think that this is one of the most important things that we need to understand in terms of cultural breakdown around the world. What I saw again firsthand in Ladakh was this very dramatic change away from people being so self-respecting.
Je ziet culturen die gelukkig en tevreden zijn opeens heel sterk veranderen. In Ladakh zag ik een dramatische verandering bij mensen. Hadden ze eerst nog veel zelfrespect, opeens begonnen vooral jonge vrouwen terecht te komen in een negatief zelfbeeld. Het schoonheidsideaal veranderde. Men wilde opeens een lichtere huid hebben, langer zijn en blauwe ogen hebben. Het gevolg is dat er overal in de derde wereld een gevaarlijke gezichtscrème wordt verkocht om de huid lichter te maken. Verder zijn er over de hele wereld blauwe contactlenzen te koop. Die worden aangeprezen met de volgende woorden. Zo krijg je de kleur ogen waarmee je het liefst geboren had willen worden. In China laten vrouwen hun ogen opereren om er westers uit te zien. In Afrika ontkrullen ze hun haar. Alles wordt gespiegeld aan de westerse norm, die een illusie is.
Everywhere, lightening skin, lightening hair. So all of it emulating this western model. Now for me, on the positive side, what I've found in our work in Ladakh, as well as in the West, has been that there is an antidote to this, and the antidote is to do with rebuilding community.
Een positieve benadering en een tegengif is het stimuleren van gemeenschapszin en het opbouwen van een hechtere gemeenschap. Dat zag ik ook in Ladakh. De mensen hadden een sterke band met elkaar, met de dieren en met de natuur, met het levensritme. Dit systeem werd bovendien versterkt door boeddhistische principes. Die wijzen je op onderlinge afhankelijkheid, op de eenheid der dingen en moedigt openheid aan en vredig samenleven. Het boeddhisme reikt manieren aan om hebzucht en de neiging om je af te zonderen te voorkomen. En het boeddhisme geeft technieken om met de geest te werken. De boeddhistische lessen ondersteunen dus de manier van leven en andersom.
And the way of life was reinforcing the Buddhist teachings. Now, at the heart of that is the economy.
Maar in de kern van de zaak gaat het vooral om de economische situatie. Als die ons steeds meer losmaakt van de aarde en de gemeenschap waarin we leven, en we in een afstandelijke, steeds mobielere wereld terechtkomen, waarbij alles uitgebuit wordt, dan wordt het voor ons boeddhisten tijd om boeddhistische principes toe te passen in onze economie, in onze politiek en in onze samenleving. Boeddhistische principes zijn tenslotte niet alleen bedoeld voor ons als individu, maar ze zijn ook een leidraad bij onze rol in kleine en grotere groepen in onze maatschappij.
But it was also about how we behave as groups, as communities, as societies.
De bijdrage was van Jeanette Werkhoven. En dan nu de maandelijkse column van Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
Aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal in Amsterdam staat een grote bruine boom. Het is november. De boom wordt elke dag kaler. Bij iedere windvlaag vallen er meer blaadjes naar beneden. Ik zie ze vallen, langzaam, meer dwarrelend. In mijn herinnering hoor ik iemand zeggen: sommige mensen raken verlicht bij het zien van een vallend blad. Verlichting. Ik zie hem nog bij me zitten, dat jongetje uit groep 7 van de Antoniusschool. Hij vroeg: mevrouw, wat is toch die belichting van de Boeddha? Hij had grote open ogen en wit vlashaar. En in de klank van zijn stem hoorde ik iets van: vertel me wat, die belichting van de Boeddha. Een beetje onthutst en verrast door zijn directe vraag antwoordde ik: belichting is dat je heel goed kunt zien. De Boeddha kon heel goed zien wat een mens gelukkig maakt en wat niet. Begrijp je dat? Vroeg ik. Ja, knikte hij. Ga je ervoor? Vroeg ik verder. Ja, zei hij. En daarmee was de kous af. Kinderen zijn fantastisch. Maar nu terug naar het vallende blad. Verlichting. Sommige mensen zeggen ook dat je over verlichting geen zinnig woord kunt zeggen. Ons denkvermogen en onze taal zouden ontoereikend zijn voor deze dimensie. En toch is er door alle eeuwen heen wel wat over gezegd. Bijvoorbeeld in de verhalen van de Theris. Theris zijn de eerste verlichte vrouwen uit de tijd van de Boeddha. Een van hen werd verlicht toen ze aan de kant van de rivier zat en haar voeten in het water stak om ze te wassen. Ze zag het water stromen en plotseling begreep ze het principe van de verandering. Het water is geen moment hetzelfde. Het verandert. Het gaat weg. Het gaat verder. Het vergaat als je wilt. Dat wat verandert, vergaat. Dat wat verandert kun je niet tegenhouden of controleren. En dat gold ook voor Kisa Gotami. Ze had haar babyboy verloren en liep met het dode kind op de heupen, wanhopig mensen vastklampend, om haar kind weer tot leven te brengen. Zo kwam ze uiteindelijk ook bij de Boeddha terecht. Maak alsjeblieft mijn kind weer levend. Ja, zei de Boeddha, maar dan moet je me eerst een mosterdzaadje brengen uit een huis waar geen dood is geweest, waar ze nog geen dood kennen. Ze renden van de ene familie naar de andere, maar overal was er wel wat. Hier een vader dood, daar een tante, een kind, een zoon, een oom. Totdat ze begreep, ik kan de dood niet keren. Ik kan de verandering niet tegenhouden. Ik kan het leven niet controleren. Door haar tranen heen hoor ik nog de stem van mijn zus. We hebben het niet tegen kunnen houden. En Wim ook niet. Wim is heen gegaan. Het lijkt zo simpel, die verlichting. Je begrijpt het natuurlijke proces van alles wat leeft. Je ziet dat iets opkomt, er een tijdje is en weer wegvalt. Je kunt heel goed zien. Je ziet de werkelijkheid. De werkelijkheid van verschijnen en verdwijnen. Je begrijpt ook dat het blad niet kan blijven zitten. Op een gegeven moment is het tijd om los te laten. De zomer is voorbij, de herfst is gekomen. Het blad laat los en dwarrelt naar beneden. Als het blad wil blijven zitten, dan wordt het problematisch. Dan moeten er kunstgrepen verricht worden. Dan wordt het natuurlijke proces verstoord. Als wij willen blijven zitten en ons vastklampen, dan komt er veel strijd en lijden. Mogen we in deze novembermaand het natuurlijke proces van de verandering en de gevolgen daarvan verstaan, niet alleen met ons hoofd, maar vooral ook met ons hart, zodat we in vrede kunnen dwarrelen als onze tijd daar is.
Jyotika Hermsen was dat. Volgende week de column van Nye Kwang Wing. En dan is het nu tijd voor onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, deze maand gaan we praten over een fotoboek. Het heet Hua Shan, Mystiek China, en het is gemaakt door Lambert van der Aalsvoort. Nou staat op de flaptekst: de mystiek van China vindt haar wortels in een subtiele eenheidsbeleving met de natuur. Is dat inderdaad zo? Is de natuur zo ontzettend belangrijk in de Chinese mystiek?
Ongelooflijk. En zeker in de kringen van het Taoïsme, van de Taoïstische tempels, Daar speelt de beleving van de natuur een enorme rol. Je zou kunnen zeggen dat Taoïsten hebben als ideaal een leven in overeenkomst met de natuur. Zoals de natuur groeit en bloeit, seizoenen, zoals het sterft, zo vanzelfsprekend. Dat is het ideaal van de Taoïst, om zo te leven en zo te sterven.
Dus zij nemen de natuur eigenlijk als voorbeeld?
Ja. De mens wordt helemaal beschouwd vanuit de natuur, als onderdeel van de natuur en vanuit de natuur. Je kan het ook wel eens op tekeningen zien, dat veel natuur wordt er geschilderd en dan heb je ergens in een hoekje staat een klein mannetje of vrouwtje dat door die natuur wandelt. En waarmee eigenlijk aangegeven wordt van de natuur is alles en de mens is een heel klein deeltje daarvan.
Ja. Nou heeft Van der Alsvoort een boek als leidraad genomen voor zijn reis. Hij heeft dus een reis naar China gemaakt. En dit boek gaat over een berg waar hij tenslotte uitkomt. Maar dat boek dat heet De Innerlijke Geschriften van Zhuangzi.
Zhuangzi is een van de hele grote Taoïsten. Komt wat later dan Lao Tzu, die de Tao Te King schreef. Hij geldt wel als een van de grote Chinese filosofen, die ook weer vanuit dat natuurlijke beleven schrijft, leeft. Die ook heel veel voorbeelden geeft van wat Wu Wei eigenlijk is, hoe dat in zijn werk gaat. Dit wat we hier voor ons hebben liggen is vertaald door Christopher Schipper. Dat is een groot Taoïst, een van de grootste in de wereld. Dat is ook wel interessant dat hij is Chinees gaan studeren, wilde zich specialiseren in Taoïsme. En om dat te doen is hij, ik meen in Taiwan, maar ik geloof daar wel, maar dat doet het. Maar in elk geval, hij is daar een Taoïstische familie gegaan, is daarin opgenomen en is helemaal als een Taoïst gaan leven en is ook een Taoïst priester geworden. Dus behalve een groot geleerde is hij ook een religieuze man, ook een functionaris.
Het is een mooie titel, hè? De Innerlijke Geschriften.
Ja, het beschrijft de binnenkant eigenlijk aan de hand van de natuur en aan de hand ook van ambachten. Beschrijft het eigenlijk, je zou kunnen zeggen, wat er in de geest moet gebeuren om te handelen. En wel om te handelen als Wu Wei, doen door niet doen. Ja, in zoverre is het dus niet zozeer een geschrift, een objectief geschrift over de werkelijkheid, maar het is van, wat gebeurt er in de geest als we handelen in de geest van Wu Wei?
Daar is natuurlijk geen antwoord op te geven, wat er dan gebeurt.
Nou, dat is lastig. Er zitten wel een paar elementen in die je kan zeggen. Doen door niet doen betekent dat je je niet zo bekommert om het resultaat. Je bekommert er niet om of je er veel eer aan kunt behalen. Een beetje, hoe zeg je dat, egoloos. Vanzelfsprekend, zonder voorbedachte raden handelen. Dus in elk geval zonder al te zeer gefocust te zijn op het behalen van het doel. En een belangrijk aspect van Wu Wei is om zo te doen, zo te handelen, dat het ook vreugdevol is. Dus de Taoïst is beslist geen chagrijn, maar die heeft een zeker plezier aan het leven en die ontleent een zekere vreugde aan datgene waarmee die bezig is.
Nou, even terug naar dat fotoboek. Want ik zei al, Lambert van der Alsvoort die heeft een reis gemaakt door China. En dan eindigt hij bij die berg, ja. Huashan. Is dat een beroemde berg, voor zover jij weet?
Ik had er eigenlijk nooit van gehoord. Dus voor mij is het nieuw. Wel, het zit vlak bij de stad Xi'an. En Xi'an is een oude, ook boeddhistisch bekende plek. Xi'an ligt zo ergens een beetje in het midden. Er kwamen veel handelswegen, liepen daar doorheen door die stad eigenlijk. Het was een belangrijke pleisterplaats. Ik geloof zelfs dat het einde was van de zijderoute. Hmm. Ja, die dan helemaal vanuit India, Tibet en zo helemaal naar China ging. Maar Huashan is wel een, dat begrijp ik ook uit het boek, van de heilige bergen. En die zijn er veel. Lambert van der Alsvoort heeft ook een ander, of hiervoor, fotoboek geschreven van Wushan. En dat is wel een bekende berg, want daar woont Manjushri Bodhisattva. Maar bergen zijn heilig in China. Daar wonen de geesten, de goden. De Taoïsten hebben een rijk godenleven. Het, wat hij ook schrijft, er wordt in de bergen worden allerlei spreuken gekrast. Levenswijsheden, Taoïstische levenswijsheden. Dat moet een enorm werk zijn, want al die karakters moet je erin hakken. Maar het is wel mooi.
Maar nou vind ik zo opvallend en ook wel grappig aan die foto's. Van het zijn maar weinig heel ongerepte natuurbeelden. Maar je ziet mensen klauteren op die berg in felgekleurde poncho's. En het heeft allemaal een behoorlijk toeristisch karakter. Het is ook niet een woeste berg, maar het zijn keurig uitgehakte paden met kettinkjes erlangs. En keurig verzorgd allemaal.
Die Taoïstische tempels die leggen ze natuurlijk erg graag neer op een wat moeilijk bereikbare plek. Een beetje in de eenzaamheid, een beetje in de stilte van de natuur. Maar tempels zijn graag bezochte toeristische plaatsen. Dat is al een hele oude traditie om naar bepaalde tempels toe te gaan die bepaalde goden gewijd zijn of aan bepaalde, als het in boeddhisme, bepaalde bodhisattvas. Om zo'n tocht te maken. En dat is ook echt een uitje. De mensen gaan daar zo'n beetje wat wij toeristen noemen, bezoeken zo'n tempel en dan trekken ze weer verder. En het is in Japan zo, dat zijn graag gebruikte picknickplaatsen. En men doet er wel een ceremonie of zo. En ik begrijp dat hier wordt de abt wel gesproken die daar zit, of de tempelpriester. En daar wordt wat mee gepraat. En ze krijgen thee voorgeschoteld of een bakje rijst. Nou, en als men dat dan weer gedaan heeft, dan gaat men weer verder. Dus vandaar dat het goed bereikbaar is. Hoewel hij zegt ook wel zelf toe een beetje gevaarlijk, maar omdat het nogal steil is. Maar er liggen overal ladders en zo, dus het is te doen. Het is een groot plezier om zo'n tempel te bezoeken.
Ja. Zullen we eens kijken naar die tekst die hij uitgekozen heeft uit die innerlijke geschriften? Misschien is het aardig om een stukje voor te lezen bij een van de foto's.
Heb je een voorkeur?
Nee hoor.
In Tao is geen onderscheid. Wat met woorden gezegd kan worden, kan geen betrekking hebben op het eeuwige. Door spreken worden grenzen gesteld. Woorden maken onderscheid tussen rechts en links, leiden tot meningsverschillen en oordelen, onderverdelingen en argumenten, wedijver en redetwist. Wanneer iets wordt verdeeld, blijft er altijd iets onverdeeld. Bij een redetwist blijft altijd iets buiten beschouwing. Over het bovenaardse praat de wijze niet. Ook al ontkent hij het bestaan er niet van. Over het aardse praat hij wel, maar geeft hij geen oordeel. De wijze omarmt alles, terwijl gewone mensen over alles reden twisten om elkaar te overtuigen. Het grote Dao laat niet over zich praten. Echte overtuiging heeft geen woorden nodig. Waarachtige welwillendheid is niet met opzet liefdadig. Echte zuiverheid is niet opzettelijk bescheiden. Waarachtige moed gebruikt niet met opzet geweld. Daarom is hij volmaakt die weet stil te houden bij wat hij niet weet. Hij die het bewijs kent dat geen woorden nodig heeft en het Tao dat geen naam kan worden gegeven, wordt genoemd de voorraadkamer van de natuur. Wanneer er dingen in worden gebracht, wordt ze niet voller. Wanneer er dingen uit worden gehaald, raakt ze niet leger. Maar hij zelf weet niet waarom dit zo is. Dit wordt het behoud van de verlichte geest genoemd.
Mooie tekst hoor.
Prachtig.
Ja. Maar vind jij nou dat dat verhelderd wordt door die foto's? Is daar een relatie tussen die tekst en die foto's?
Nou, dat is niet zo makkelijk te zien.
Wat ik misschien voor de luisteraars aardig om even te beschrijven wat voor foto hierbij staat.
Hier staat een foto bij, ik denk ergens op een bepaalde hoogte van een berg genomen, heel op de onderkant wat rotsen. Je ziet er een pijnboom staan, denk ik dat dat is. En je ziet dan verder weggelegen weer andere toppen van bergen, omhuld met wolken, wat mist.
Een beetje romantisch plaatje.
Het is een mooie foto, maar romantisch, ja. Zeg dat wel. Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, als je dat nou probeert, die tekst en die foto naast elkaar te zien, zou je kunnen zeggen, ja, kijk, Tao is niet te zien. Ja? En toch is er zoiets als Tao. Er is zoiets als, iets onuitputtelijks in de natuur, wat gaande is, wat de vormen van de natuur creëert. Maar datgene wat creëert, dat blijft vaag. We kunnen weten dat er zoiets als het Tao is, maar het niet zo zien zoals je een berg kan zien of een boom kan zien. Je neemt het vanuit een verte waar.
Dus het is vluchtig en ongrijpbaar.
Het is vluchtig, ongrijpbaar, onkenbaar, onbenoembaar, hè, zegt de tekst. Maar je kan weten dat dit zo is. Je kan weet hebben van Tao en daarop vertrouwen. En dat helpt dan om zelf wat minder ingrijpend in de wereld te staan.
Nou, zijn er natuurlijk veel Westerlingen die net zoals als Van der Aalsvoort teruggaan naar de bron. Hè? Dus zo'n reis naar Azië maken. Is dat belangrijk, vind jij?
Ja, het is de moeite waard om de Oosterse religies te kunnen zien hoe ze functioneren in die landen zelf. We hebben vaak toch een hele romantische opvatting over die Oosterse religies. En als je daar naartoe gaat, naar die landen, China, Japan of Burma of India, dan krijg je toch een beetje meer menselijker beeld. Het heeft natuurlijk altijd een zeker gevaar om vanuit teksten een begrip te vormen. En ja, de teksten zijn een weerslag van één bepaald iets, maar hoe het leven daar is en hoe die omgeving is en hoe zo'n klimaat en het landschap en hoe het in de steden is. Dus om eens te zien hoe die tempel functioneren, dat is toch wel de moeite waard, vind ik.
Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, het boeddhisme waar wij mee bezig zijn, dat moeten we juist westers maken, voor ons actualiseren.
Ja, ongetwijfeld. Dat moet ook en dat gaat ook zo, dat kan ook niet anders. Maar je ziet bijvoorbeeld hier dat er een grote kloof zit tussen, laten we zeggen, allochtone boeddhisten en autochtone boeddhisten. Het contact is ook nauwelijks. Er zit ook, denk ik, veel onbegrip wederzijds. En de autochtonen die hebben zoiets van, nou, wij gaan wel onze eigen gang. En terwijl de allochtonen, ja, die veel meer vanuit hun cultuur komen. Veel meer vanuit bijvoorbeeld een boeddhistische omgeving komen. En die, als ze hier zijn, Vietnamezen of Tibetanen, die dan ook graag de vormen van hun cultuur terug willen vinden. En daar hebben de autochtonen eigenlijk nauwelijks een boodschap aan.
Fotoboek, wie raad je zoiets aan? Want het is, je bent qua tekst natuurlijk snel uitgepraat.
Ja.
Het is vrij minimaal.
Ja, je hebt het heel snel gelezen. Hoewel die teksten, die schuingedrukte teksten van Zhuangzi, de moeite waard is om herhaaldelijk te lezen. Dat sowieso. Het is een mooi hebben dingetje. En het is ook een leuk cadeautje. Voor wie dan ook.
Bijdrage was van Jacqueline Oskamp. Het boek Hua Shan, Mystiek China van Lambert van der Aalsvoort is verschenen bij uitgeverij Ahsoka.
κασβοπούσα η αρώα κασβομάσα η αρώα κασβομάινη ολά ουν λέχτη κασβοπούσα η αρώα κασβομάσα.
En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Vanavond spreekt Kay Miner in Groningen over samsara en nirvana. De lezing begint om 19:30 en zal duren tot 21:00. Plaats van handeling is La Nueva Passion aan de Nieuwe Boteringenstraat 72. Morgen gaat bij Zen Centrum Amsterdam een introductiecursus Zen-meditatie van start, onder leiding van Meindert van de Heuvel. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht op www.zenamsterdam.nl. Vrijdag organiseert Zen Centrum Amsterdam een lezing door Gertie Bierenbroodspot over kunst en spiritualiteit. De lezing begint om 19:30 en de entree bedraagt €10. U vindt Zen Centrum Amsterdam aan de Kraaienhofstraat 151. In Antwerpen gaat Fons Martens aanstaande zaterdag verder met zijn serie van 4 lezingen over Japan. In de tweede lezing komen cultuur en religies van het land aan bod. De lezingen worden gegeven in het Centrum voor Shin-Boeddhisme aan de Pretoriastraat 68 en de kosten bedragen €25 voor de hele serie. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en dat kan via www.jikoji.com. In De Beeld wordt komend weekend een workshop gehouden over de Boeddha van Mededogen. Die wordt geleid door Doreen Kuik. Plaats van handeling is de Vrije School aan het Weltevreden. Meer informatie vindt u op www.stichtingbodhisattva.nl. Ook komend weekend organiseert het Vipassana Meditatiecentrum in Groningen een studieweekend Abhidhamma onder leiding van Frits Koster. Voor meer informatie kunt u bellen met 094 621 807. En dan melden we nog het weekend dat plaatsvindt bij Leven in Aandacht in Amsterdam. Thema is het cultiveren van vreugde in ons dagelijks leven. Het weekend staat in de traditie van de Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Eveline Beunkes. 020 616 4943. Volgende week dinsdag tenslotte gaat bij yoga en cursusruimte Ceres in Breda een cyclus van 5 bijeenkomsten van start die is gewijd aan een kennismaking met de kracht van aandachttraining. De begeleiding is in handen van Aukje Rood. Het centrum is gevestigd aan de Ceresstraat 29 en meer informatie vindt u op www.ceresbreda.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jeannette Werkhoven en Jacqueline Oskamp. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035-677-1611. Zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg boeddhistische muziek uit Korea. Samengesteld en toegelicht door Fred Gales. En volgende week woensdag in Reflecties het curriculum van Zenpunt in Haarlem. En een gesprek met François Picard, hoogleraar muziekwetenschappen aan de Sorbonne in Parijs. Graag tot dan.
Vijf.